Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom bij BNR Digitaal. Straks hebben we het over Spot. Wie zegt u? Ja, Spot. De robothond van Boston Dynamics. Maar eerst gepersonaliseerde advertenties. Die zijn een smet op het internet, vindt PvdA-europarlementariër Paul Tang. Dat zei hij onlangs tegen NRC. Tang wil dat techbedrijven als Google en Facebook niet zomaar allerlei persoonlijke data kunnen verzamelen. Hij diende in het Europese parlement een motie in om die advertenties te verbieden. En die motie is aangenomen. Paul Tang, welkom bij BNR.
Dankjewel.
Wat is het probleem precies dat je wilt aanpakken?
Nou, het probleem wat ik het liefst wil aanpakken is de situatie dat er bedrijven zijn die vanuit commerciële motieven, en de belangrijkste voorbeelden zijn natuurlijk Google en Facebook, die uit commerciële motieven eigenlijk van alles van ons willen weten. Zoveel mogelijk van ons willen weten. Omdat ze daarmee hun advertenties kunnen verkopen. En dat gaat over... persoonlijke kenmerken, leeftijd, geslacht. Het gaat over gedrag, welke website bekijk ik, waar klik ik op. En daardoor weten deze bedrijven zoveel van ons dat onze privacy daarmee in het geding komt. En we steeds het gevoel hebben, en terecht, dat we gevolgd worden. Ja. Dat doen ze alleen omdat ze daarmee geld verdienen. Dus wat het voorstel is in het Europees Parlement, verbiedt deze gepersonaliseerde advertenties. Daarmee komt ook een einde aan het onnodig verzamelen van data, het hamsteren van data.
Maar als het dat hamsteren van data, als dat het probleem is, is het verbieden van die advertenties dan geen omweg, geen symptoombestrijding? Dan moet je misschien toch het verzamelen van die data zelf proberen te verbieden, of niet?
Dat is zeker een van de mogelijkheden, maar het heeft ook een heel duidelijk commercieel motief. En het gevolg is ook dat er een hele onduidelijke relatie is tussen aan de ene kant, de consument en het bedrijf. Bij de meeste is het zo dat we een relatie hebben, ik koop iets van. Dat is hier natuurlijk niet zo. Hè. Wij geven onze data gratis weg en we krijgen gratis producten terug. En hoe worden we beïnvloed? Dus het is ook een heel ondoorzichtig verdienmodel. En eigenlijk zeg je, dit verdienmodel willen we niet op het internet hebben.
De bedrijven waar het om gaat hebben wel een verdienmodel nodig. Daar ga je dan in zitten zagen.
Zeker.
Veroorzaak je daarmee niet meer problemen dan je verhelpt?
Nee, want kijk, men is ooit gedwongen daarmee begonnen omdat men in die tijd geen verdienste had. Maar in die tussentijd zijn er natuurlijk andere mogelijkheden opgedoken. En je ziet het abonnementsmodel. Kijk, bij Spotify bijvoorbeeld, dat is deels advertenties, deels abonnement. Maar er is ook de mogelijkheid van contextuele advertenties. Dat is waar de Nederlandse ster mee experimenteert en met succes zou het zich laten aanzien. En dat maakt helemaal geen gebruik van die persoonlijke data.
Ja, dat is iets als ik zoek naar, Turkije. En dan kan een advertentiebedrijf advertenties geven over reizen naar Turkije, Turkse restaurants en dergelijke.
Ja, dat is een beetje wat je wel verwacht. Hè. Als je bij langs een reisbureau loopt, dan verwacht je ook reclames over reizen. Weet je. Of als je daar binnen loopt, zeker. Dus dat is precies dat is veel natuurlijker. Dat is wat we gewend zijn.
Maar is dat niet ook personaliseren eigenlijk? Als je basis van iemands persoonlijke zoektermen, als je daar advertenties op gaat baseren, dan ben je in feite ook op de persoon advertenties aan het richten.
Nou, ik denk dat je het volgens mij meer doet over de feitelijke. Dus een beetje, je loopt het reisbureau binnen. Ja, dan verwacht je dan de aanbiedingen te zien van nu in de aanbieding zonvakantie naar Turkije. En dat is wel logisch. En daar zijn mensen ook wel op voorbereid. Waar het hier over gaat, is dat je die advertenties krijgt aangeboden. Omdat men weet dat je twee kinderen hebt enzovoort. Dat is toch echt een ander verhaal dan iets waar je toch naar op zoek
gaat. Dan gaat het, wat jij probeert te bestrijden, is niet alleen maar die ene zoekterm van dat moment, maar ook al het andere wat een bedrijf over je weet. Toch, hè? Ja. Je formuleert het eigenlijk als een privacyprobleem. We hebben sinds vrij kort een AVG, een wet betreffende privacy. Werkt die niet goed genoeg of zo?
Ik denk inderdaad dat daar nog nodig te doen is. Hè. We hebben deze week ook de uitspraak gehad van het... het Bundeskartellamt, dat heeft, is in het gelijk gesteld, de mededingingsautoriteit van Duitsland, ja. Waarbij die heeft gezegd, data van Facebook, WhatsApp en Instagram mogen niet bij elkaar worden gebracht, want daar moet expliciet toestemming voor worden gegeven. Dus je ziet dat het een heel gevecht is om te bepalen van wie zijn die data en hoe krijg je zeggenschap daarover. En dat gevecht is nog lang niet gewonnen.
Ja.
Dus ik denk dat je veel meer manieren nodig hebt om die strijd te winnen. Voor mij is dit een van de manieren. Nogmaals, dit verdienmodel, dat bevalt helemaal niet. Dat leidt er ook toe. Niet alleen, het gaat niet alleen over privacy. Al die commerciële motieven tellen ook weer op dat men gaat selecteren op bepaalde kenmerken in het aanbod van producten. Dus bij TikTok, mooi voorbeeld in het NRC vorig jaar, laat men de video's van... dikke, gehandicapte mensen laat men achterwege. Want dat verkoopt niet. Weet je, dat is de wereld waarin we zijn beland. Alles is gericht maar op de verkoop. Dus dat moet je ook willen doorbreken.
Ja. Nou, heb je het over video's. Dat had ik net ook als voorbeeld genoteerd. Omdat een voorbeeld van het gebruik van persoonlijke data... dat is dat je bij YouTube en Netflix video's aanbevolen krijgt. De meeste mensen stellen dat heel erg op prijs. Vaak zijn mensen een beetje sceptisch over gepersonaliseerde advertenties... maar dit vinden mensen toch vaak wel heel fijn. Wordt dat dan niet ook onmogelijk als bedrijven die data niet meer mogen verzamelen en gebruiken?
Nou, dat aanbod krijgen ze wel van YouTube als van Netflix.
Mm-hmm.
En ik vind dat Netflix nog steeds beter kan, hoor. Maar het is wel iets waarvoor ik dan betaal. Waarvoor ik een dienst. Ik vind het helemaal niet prima. Ik vind het prima. Kijk, een van de dingen die ik heel graag zou willen, die er niet is. Kijk welke kleren ik heb en welke nieuwe kleren daarbij passen. Dat zou ik best vinden, pijn vinden. Dus je mag best mijn persoonlijke data hebben over de kleren die ik heb gekocht. En zoek daar passende nieuwe kleren bij. Het zou mij enorm veel winkelen schelen, zou ik blij mee zijn. Het is een dienst waarvoor ik dan ga betalen. Ik lever mijn persoonlijke data, maar ik krijg er ook wat voor terug. Namelijk een aanbod wat bij mij past. Het moet een hele directe transactie zijn tussen de consument en het bedrijf. En dat ontbreekt.
Ja, toch als je dit de gemiddelde consument voorlegt... dan zal die gepersonaliseerde advertenties...
Nou, zeg het maar. Nee, ik denk dat mensen echt... Er zijn genoeg mensen die houden er helemaal niet van om gevolgd te worden. En die zijn ook heel beducht wat bedrijven allemaal weten en hebben... ook helemaal geen zicht op wat die bedrijven weten. Dus dat is eigenlijk... Ik denk dat daar best veel mensen dat eng vinden.
Ja.
Dus ik denk dat... Zo heb ik het ook wel de reactie. We hebben een petitie opgesteld, adzuck.com. Die wordt ook redelijk vaak ondertekend. Ja, mensen willen hier wel tegen in actie komen. En ze krijgen geen alternatieven. Want dat zou natuurlijk mooi zijn. Als Facebook zou zeggen... Weet je, je kunt ook zonder advertenties... maar dan moet hij ons €10 per maand betalen.
Ja.
Maar helaas, dat doet Facebook nou net niet.
Nee, toch is het altijd als een verworvenheid van het digitale tijdperk gepresenteerd... dat je niet meer advertenties te zien kreeg, hè, wat we van de sterreclame kennen... die duidelijk voor jouw persoon helemaal nergens op sloegen. Nou, de voorbeelden, ik hoef ze niet op te sommen. Dat krijgen we dan weer terug, toch?
Maar persoonlijke advertenties kunnen ook die fouten maken. Het voorbeeld van een vrouw in de 30 die de advertentie krijgt voor kinderkleertjes of luiers. Terwijl ze op dat moment moeite heeft om kinderen te krijgen. Dat gebeurt natuurlijk ook. Ja. Dus het is niet zo dat die advertenties zo geweldig zijn. En nogmaals, ik zou het prima vinden als daar echt een dienst tegenover staat. Dus dat je, ik wil geraadpleegd worden over welke kleren, welke films. Weet je, uitstekend. Maar daar moeten we wil ik daar graag gewoon voor betalen. Zo hoort het te gaan.
Ja, deze motie is nou aangenomen. Maar dat betekent nog lang niet dat die gepersonaliseerde advertenties ook echt verboden zijn. Hoe is de gang van zaken van nu af aan?
Het is vergelijkbaar met de motie in de Tweede Kamer. Het is een uitspraak van de Tweede Kamer. Daar moet dan het kabinet rekening mee houden. Hetzelfde geldt voor de commissie. En tegelijkertijd, dus het is een boodschap aan de commissie. Kom met in de komende wetgeving, want er komt wetgeving aan. Kom hiermee. En dat zal het Europees Parlement ook nog wel een keer gaan herhalen. Maar het is voor het eerst dat we een principe uitspraak hebben van het Europees Parlement. Dit is de richting waarin we uit willen. Dat is wel van belang. Maar de wetgeving moet nog voorgesteld worden. uitgesteld worden en moet ook nog behandeld worden. En dan komt ook, laten we wel wezen, de lobby van Google en Facebook komt in werking. Dat wordt nog wel een strijd in het Europese parlement.
En die lobby die dan waarschijnlijk zich zal gaan verzetten tegen deze wet, merk je daar al iets van?
Ik zelf niet zo. Ik geloof dat die bedrijven best wel begrijpen dat ze bij mij niet hoeven aan te kloppen. Maar mijn ervaring is,
juist wel.
Is dat ze juist ingang hebben bij politici die denken dat wat goed is voor het bedrijfsleven ook goed is voor ons. Dus daar zullen ze zeker aan kloppen.
Ja, de wet waar we het nu over hebben, dat is de Digital Services Act.
Ja.
Wet op de digitale diensten zou dat in het Nederlands heten. Wat komt daar zoal in te staan?
Dat gaat over veel. Ik hoop dus dit onderdeel heel nadrukkelijk in te brengen, het verdienmodel.
Ja.
Het gaat ook over hoe gaan we om met hate speech. Het is altijd een lastige tussen hate speech en free speech. Het is altijd lastig om die lijn te trekken. Dus dat wordt een van de moeilijke discussies. Landen doen het nu op heel veel verschillende manieren. Kunnen we komen tot een wat meer tot een vergelijkbare manier in verschillende landen? Kunnen we eisen opleggen aan de zogenaamde gatekeepers? Hè? Dus dat zijn eigenlijk de grote platforms.
Poortwachters.
Zouden die niet aan poortwachters. Hoe gaan we om met de app stores? Dus dat soort vragen gaan. Dus dat is best een brede wet. Die ook wel weer hoog nodig is. Want de huidige wetgeving is eigenlijk ook door alle technologie alweer achterhaald.
Oké. Binnenkort in dit theater. Het zal nog wel een paar jaartjes duren. Hartelijk dank, Paul Tang, Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid.
Digitaal.
Het is geel en het lijkt op een hond, maar dan zonder een staart. En heel veel kop heeft hij ook niet. Het heet Spot, een robot op vier poten van Boston Dynamics. En hij is nu voor iedereen beschikbaar. Je moet wel flink de portemonnee trekken, want het ding kost omgerekend ruim €66.000. Maarten Steinboeg, hoogleraar systeem en regeltechniek aan de TU Eindhoven. Welkom. Heb je hem zelf al besteld voor je lab?
Nee, maar ik zit er wel even over te twijfelen. Want het is eigenlijk een ontzettend mooi platform om verder ook software op te kunnen gaan ontwikkelen. Maar die prijs, €66.000, daar moeten we toch even over nadenken.
Ja. Oké, mijn volgende vraag zou zijn geweest: heb je hem voor jezelf thuis al gekocht? Maar dat is dan zeker ook niet zo.
Nee, absoluut niet. Nee, geen behoefte aan.
ik noem het maar een soort hond vanwege hoe die eruit ziet. Maar wat is hij voor jou, Spot?
Nou, voor mij is het vooral een stap in technologie, ook richting de consument. Het is toch wel heel interessant dat dit bedrijf, Boston Dynamics, ze bestaan eigenlijk al heel erg lang. We kennen ze ook allemaal van de humanoid robots, de Atlas, zo heet die.
Ja, die in een looppas over een lopende band ging en de salto's deed. Precies. Op een of andere hindernisbaan.
Precies, en die weer opstaat als iemand hem omver duwt. En ook
ze zijn in ieder geval heel goed in video's maken, hè, bij Boston Dynamics.
Ja. Absoluut, maar het is ook echt wel toptechnologie. Ze zijn jarenlang, hebben ze financiering gekregen van het ministerie van Defensie in Amerika om een zeg maar de soldier van de toekomst te maken. En dat is die humanoid robot geworden. En ze lopen daar echt vooraan in de wereld.
Ja, die Spot, hè, laten we het over specificaties hebben. Hoe zit die in elkaar? Wat kan die?
Nou, hij heeft eigenlijk vier poten en een lijf. Hij is denk ik zo'n 50 centimeter hoog of zo, 40 centimeter hoog. En wat hij vooral kan, is op oneffen terrein zich heel erg goed voortbewegen. Dus alle vier de poten zitten motoren en meetsensoren in, waarmee hij kan voelen of hij op oneffen terrein staat. En hij heeft een camera en meerdere sensoren. En daarmee kan hij dus over ongelijk terrein met zijn camera in zijn kop lopen. En hij heeft ook nog een grijpertje, die kan je dan op termijn erbij kopen, waarmee hij ook spulletjes kan meenemen.
Oh, dat is een accessoire. Ik las ook iets over het vermijden van obstakels, obstacle avoidance in het Engels. Dat zelfs verborgen zou zitten in elke poot apart. Dus elke poot apart kan voorkomen dat hij ergens tegenaan botst. Dat is wel mooi, hè?
Nou ja, precies. Dat soort technieken, daar zijn ze natuurlijk ontzettend goed in. Ze hebben dat heel erg veel getest. Misschien weet je nog wel die video van Cheetah. Dat was hun allereerste hond. Die was een stuk groter. Die ook zelf kon opstaan als je er tegenaan schopte. Maar je kan je voorstellen, als je een robot maakt die helemaal autonoom moet functioneren. En als er dan een poot tegen een steen trapt of een trap op moet lopen en die ene poot ziet niet dat er een traptreden is, ja, dan dondert dat ding natuurlijk gelijk om en dat werkt niet.
Dat heet struikelen.
Dus Boston Dynamics heeft op basis van al zijn jarenlange ervaring nu een product gemaakt wat vorig jaar in eerste instantie werd verkocht binnen Amerika voor bedrijven, bijvoorbeeld voor het bewaken van bedrijventerreinen. Maar sinds kort bieden ze hem in ieder geval voor Amerika en later dit jaar ook voor Europa en de rest van de wereld, bieden ze hem aan ook voor anderen, voor universiteiten en voor particulieren. Mensen die het leuk vinden om zo'n beest buiten in de tuin te hebben om voor beveiligingsaspecten of zo zoiets. Maar goed, nogmaals, de prijs is wel erg hoog.
Ja.
Maar het is de eerste robot ter wereld, bij mijn weten, die echt commercieel te krijgen is. Die een platform is, dus dat vind ik wel interessant. Je krijgt een soort ontwikkelaarskit bij voor software om je eigen software te schrijven voor die robot. En het is het begin van een hele ontwikkeling waarbij we veel vaker robotica systemen om ons heen zullen zien voor hulp in de zorg of voor...
Search and rescue is meestal ook genoemd. Hè? Onder moeilijke omstandigheden ergens iets of iemand ophalen. Waarom komt Boston Dynamics nu met deze stap dat ze hem nu te koop aanbieden?
Nou ja, er zijn een paar veranderingen geweest bij Boston Dynamics. Ze waren heel lang een zelfstandig bedrijf, wat dus nogmaals vooral werd gefinancierd door opdrachten vanuit het ministerie van Defensie.
Ja.
Van 2013 geloof ik tot 2017 zijn ze onderdeel geweest van Google X. En vanaf 2017 zijn ze onderdeel van het SoftBank Concern. Dat is een Japans bedrijf die ook cloud servicing bieden en zo. Maar bijvoorbeeld ook de Pepper hebben. De Pepper robot kennen we denk ik allemaal wel. De meeste luisteraars hebben Pepper wel eens ergens gezien in een winkel of bij een bedrijf. En de visie van SoftBanks is toch wel dat robotica een hele belangrijk onderdeel wordt van ons leven in de toekomst. En dat geldt ook voor dit soort service robots.
Ja. Ze moeten gewoon nu ook geld gaan verdienen. Hè? Wat is nou, als je probeert te redeneren vanuit Boston Dynamics zelf, hè, wat hebben die voor idee, als jij het kunt zeggen, van hun doelgroep? Voor wie is die gemaakt?
Nou ja, ze beginnen natuurlijk in het hoge segment. Ik denk dat we het heel interessant vinden als universiteitsgroepen dit soort robots kopen en daar verder software voor ontwikkelen. Want die software die zal ook wel weer dan een stukje public domain zijn, waarbij andere gebruikers daar weer door voortbeduren, waardoor Boston Dynamics misschien ook wel weer ideeën terugkrijgt om die robot nog beter te maken.
Ja.
Dus ik denk voor hun is het heel belangrijk om op die learning curve te komen, software te zien ontwikkelen door andere groepen. Maar bovendien vooral ook de economy of skill na te streven. En hoe meer robots je maakt, hoe goedkoper ze worden. En als je straks naar een prijs gaat, bijvoorbeeld die halveert, €33.000... dan komen weer meer gebruikers om de hoek kijken die er wel gebruik van zouden.
En als ik jou zo hoor, dan zie jij het ook meer als een ding voor laboratoria dan voor de industrie om praktisch te gebruiken.
Nou ja, weet je... het is nogal wat om zo'n stuk technologie in te zetten voor bijvoorbeeld beveiliging van een bedrijventerrein. Ik geloof wel sterk in de ontwikkeling voor hulpverlening. Dus als je ergens in een omgeving zit waar de brand is of rook of chemische stoffen, dan kan dat natuurlijk ontzettend fijn zijn. Dat wordt ook regelmatig al gedaan. Fukushima denkt daaraan aan. Om robotica in te zetten. En dit is natuurlijk wel een hele behendige robot. Dus die maakt echt wel weer een stap in de robottechnologie. Maar ja, weet je, het is best wel een hoop geld. €66.000 voor een apparaat wat dan door je tuin heen kan lopen of over je bedrijventerrein. En hij kan weliswaar met je camera kijken. Met je camera en dan die beelden uploaden. Maar je kan natuurlijk ook stationaire camera's installeren. Die camera's kosten tegenwoordig ook al niet zoveel meer.
Ja.
Of je kan zelfs ook met drones inspectie doen. Die drones komen ook op de markt die autonoom zijn. Dus er is concurrentie vanuit allerlei technologische hoeken. Dus ik denk dat de markt nog beperkt is. Maar nogmaals, het is een stap in een richting waarbij we steeds meer service robotica gaan zien. En misschien is het wel aardig om toe te voegen in deze COVID of bijna post-COVID-tijd. Zijn er natuurlijk ook wel systemen nu die van belang zijn. Bijvoorbeeld voor het ontsmetten van ziekenhuiskamers of gangen. En er is een bedrijf in Denemarken, die maken autonoom navigerende voertuigen, AGV's. In feite ook robots, mobiele robots. Met UV-lampen erop. Die ziekenhuisgangen en kamers kunnen ontsmetten, bijvoorbeeld 's nachts. Nou, dat soort oplossingen zijn natuurlijk ontzettend belangrijk op het moment dat we te weinig personeel hebben of dat er besmettingsgevaar is. Nou, dit soort robottechnologieën liggen allemaal in mekaars verlengde. Hè? Net zoals dat wij in Eindhoven nog steeds wereldkampioens met onze wereldkampioens hebben.
Voetbal.
Voetbalrobot. Ja. We hebben in een heel leuk project die voetbalrobots geschikt gemaakt om zich aan een ziekenhuisbed vast te klampen. En daarmee dat ziekenhuisbed autonoom te kunnen gaan vervoeren door ziekenhuisgangen. Weet je, dat is een vergelijkbare toepassing als deze hond.
Maar die spot, als ik jou goed begrijp, als je hem koopt, dan moet je eigenlijk gaan programmeren. Hij kan zelf zo uit de doos nog niet zoveel.
Hij kan wel wat, maar ik weet niet precies wat hij kan. Okay. Je krijgt een basisset aan software mee. Dus je kan hem best op pad sturen en misschien dat hij ook wel weer daar terugkomt.
Ja.
Maar het is heel duidelijk de bedoeling dat het een platform is waarop je verder zelf kan doorontwikkelen.
En ik vond nog iets wonderlijks in de teksten op de site van Boston Dynamics. Je mag hem niet gebruiken om mensen te bedreigen. Nou, dat is redelijk logisch. Wordt nog even expliciet gemaakt. En Boston Dynamics mag eventueel zijn functionaliteit uitzetten als ze merken dat je dat toch doet. Ze blijken dus in staat te zijn om hem van afstand, om jouw gebruik in de gaten te houden en om hem van afstand om hem eventueel uit te zetten. Is dat normaal?
Dat is wel bijzonder, want het betekent dat ze dus continu connected zijn met die robot.
May disable
dus
some or all of its functionality upon any such use, staat er op de site.
Ja, dat kan alleen maar als zij dus continu monitoren wat dat systeem doet.
Ja.
En nou ja, de discussie in het vorige kwartier, personalized advertenties, dit is natuurlijk een verder stadium van dat iemand continu met je meekijkt wat je doet. En dan je is dan nu een robot, maar als die robot in jouw huis loopt, wil je niet dat die camera continu allemaal signalen over de grote plas stuurt naar een bedrijf wat jou dat in de gaten houdt. Dat lijkt een beetje op Google Home die jou afluistert. Dus dit verbaast mij wel. In mijn eigen auto heb ik gewoon een knopje waarin ik kan beslissen. Ik wil dat de fabrikant mijn data kan uitlezen. Nou, ik vind dat prima. Als het zo wordt gesteld, dan blijkt er dus geen knopje op te zitten dat je dus dat kan uitzetten. Dat zou mij wel verbazen. Dat zal in Europa ook wel tot weerstand leiden, denk ik.
We moeten het hier jammer genoeg bij laten. We komen hier nog wel een keertje op terug als het weer aan de orde is. Hartelijk bedankt voor dit moment, Maarten Steinboeg, hoogleraar systeem en regeltechniek aan de TU Eindhoven. BNR Digitaal terugluisteren kan via bnr.nl, onze app of wat je ook maar voor je podcast gebruikt. En daar vind je ook mijn andere podcast, de Cryptocast, Technoloog en Space Cowboys. Wat ons betreft heel graag tot volgende week. Dag.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society.
Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.